gaat met meer vragen dan antwoorden. En dan hoop ik dat dat over een paar weken, maanden, misschien wat anders ligt. Ooit had je een goede functie. Je was voorbestemd zelfs voor een topfunctie. Je was een high potential. Het hele traject van opleidingen en ervaringen, dat zou je opdoen. Dat zou je doorlopen en daarna zou je klaar zijn voor de top van een heel groot bedrijf. En alles liep goed, jarenlang. Je was klaar met alle cursussen en trainingen. En je had op al die traineeplekken had je het gewoon hartstikke goed gedaan. En je begon aan het echte werk. Maar al snel liep het verkeerd. Je kreeg conflicten, je maakte een hele grote fout en je moest weg. En je droom viel in duigen. Het knakte je. En je besloot om iets heel anders te gaan doen. Deels noodgedwongen. Maar deels ook omdat je geen perspectief meer zag in iets beters en mooiers. Noem het midlife. Noem het burn-out. Noem het zoals je wil. Maar het heilige vuur was weg. En het kwam ook niet meer terug. En dus deed je werk dat ver beneden je opleiding en mogelijkheden lag. En je vond het niet erg en je vindt het nog steeds niet erg, want ja, je hebt je erin geschikt, in dat lot. En je bent het zelfs gaan waarderen. Je hebt veel meer tijd om na te denken. Je leven is veel relaxter geworden. En zo gaan de jaren voorbij. En je zit bijna aan je pensioen. Nou, vooruit. Even nog extra doorwerken tot je 67ste. Maar dan zit het er ook op. En dan mag je stoppen. En dan vlak voor je pensioen. Dan komt de eigenaar van een multinational met een waarde van 20 miljard, die komt naar je toe en die zegt, hey vriend, ik ga een stapje terug doen. Jij gaat mijn bedrijf leiden en jij gaat ze klaarstomen voor de volgende 15 jaar met aardig wat uitdagingen. En je denkt, ik? Hè? Dat klinkt ongeloofwaardig, hè? Het is wel het verhaal van Mozes. Het is de vrije bewerking van het verhaal van Mozes. Mozes als zoon van Joodse ouders te vondeling gelegd. Hij zou anders toch vermoord worden. Mozes werd geboren in een tijd dat het Egyptische hof had besloten dat alle jongetjes van Israël gedood moesten worden bij hun geboorte. Want dat volk werd te groot. Buitengewoon breed. En de ouders van Mozes, die hebben hem te vondeling gelegd. Dan had hij misschien nog een kans. En hij wordt gevonden door een Egyptische prinses, de dochter van de farao. En die neemt hem als zoon aan en Mozes groeit op aan het hof. Als het niet in de Bijbel stond, zou je het niet geloven. The story of Moses. Mozes krijgt de beste opleiding die er maar is in die tijd. Hij is thuis in alles. En Mozes wordt klaargestoomd voor een topfunctie. Wie weet, wordt hij zelfs wel farao. Maar wanneer hij klaar is met zijn opleiding en een jaar of 40 is, dan krijgt hij oog voor de onmenselijke omstandigheden waaronder zijn volk leeft in Egypte. Hij ziet dat ze werken als slaven, dat ze als beesten behandeld worden. En hij gaat zijn wortels ontdekken en hij krijgt medelijden met zijn broeders en zusters. En dan is hij op een dag ooggetuige van de mishandeling van een Joodse man door een Egyptische slavendrijver. En dan wordt hij zo boos dat hij die Egyptenaar doodslaat. En hij begraaft hem snel en hij hoopt dat niemand het gezien heeft. Maar het is wel gezien. En hij krijgt het zelfs aan de stok met zijn eigen volksgenoten. Zijn leiderschap wordt niet geaccepteerd. Hij hoort dat de farao hem wil doden en hij vlucht. En de komende 40 jaar is hij herder van kleinvee in de woestijn. Schapen en geiten hoeden, terwijl je voorbestemd was voor de top van Egypte, een wereldrijk. Geen mensen regeren, maar dieren weiden. Het kan verkeren. En dan, na 40 jaar, wanneer hij zich allang verzoend heeft met dat bestaan in de woestijn, dan verschijnt ineens de Heer aan hem. Zomaar. En God zegt, Mozes, ik heb gezien en gehoord hoe mijn volk leidt in Egypte. Ik heb hun huilen en hun smeekbeden gehoord. En ik ga er wat aan doen. Ik ga ze bevrijden. En jij gaat het doen. Jij gaat naar de farao. Jij gaat mijn volk leiden. Ik stel jou als leider aan. Nou, Mozes heeft alles kunnen bedenken. Hij heeft 40 jaar lang de tijd gehad om te dagdromen, om zijn dromen te begraven, om, ik weet niet wat te denken, maar ik weet heel zeker dat hij dit nooit gedacht heeft. Hij heeft nooit gedacht dat hij op zijn 80ste door God aangesteld zou worden als leider van het volk, voor een onmogelijke opdracht. En Mozes ziet het dan ook helemaal niet zitten. En hij komt met 5 bedenkingen tegen God. Je moet het maar durven. Heer, wie ben ik? Dat klinkt nog heel mooi. Wie ben ik dat ik dit werk zou kunnen doen voor u? Dat klinkt heel nederig. Heer, als ik tegen het volk zeg dat u mij stuurt en ze vragen naar uw naam, lees, wie is die God van jou dan wel? Ja, wat moet ik dan zeggen? Heer, het volk zal mij niet geloven. Ik ben een slechte spreker. Ik kan niet zo goed uit mijn woorden komen. Heer, alsjeblieft, stuur iemand anders. Er zijn vast betere dan ik. Stuur iemand anders. Nou, God ontkracht al die tegenwerpingen van Mozes. En hij wordt kwaad op hem. En hij stuurt hem. En Mozes gaat alsnog. Nou ja, wat heeft hij al die jaren gedacht? Als je 40 jaar lang in de woestijn rondtrekt, achter die beesten aan, voor die beesten uit, dan heb je echt veel tijd om na te denken. En ik denk dat Mozes er helemaal niets van begrepen heeft. Ik denk dat Mozes gedacht heeft, God heeft een bedoeling met mijn leven. Want ik ben toch niet voor niks als baby gered. Ik ben toch niet voor niks aan het hof van de farao opgegroeid en opgeleid. En je proeft iets van die drang als hij die Egyptenaar doodslaat. Dan proef je iets van die drang van hey, ik ga mijn volk bevrijden. En als het dan mislukt en zijn carrière is voorbij en eigenlijk is zijn leven ook wel voorbij, dan stel ik me voor dat hij daar helemaal niks van begrepen heeft. En dat hij zijn illusies kwijt is geraakt. Waarom lukte het niet? Waarom ging het zo mis dat ik moest vluchten voor mijn leven? En dat constant knagende gevoel van mislukking. Ik heb gefaald. God had een bedoeling met mijn leven en wat heb ik ervan gemaakt? De twijfel. Had ik eigenlijk wel roeping? Of heb ik dat gewoon zelf verzonnen? En misschien ook wel die andere twijfel. Veel fundamenteler. Waar was God? Waar was God nou eigenlijk al die tijd? En waar is God nu? God heeft toch aan Abraham beloofd, al 400 jaar geleden, dat er een moment zou komen waarop hij zijn volk uit de slavernij zou bevrijden? Dat wist Mozes. Dat was overgeleverd van vader op zoon. Waarom doet God het dan niet? En misschien na al die jaren de berusting. Oké, dit is mijn leven. Het is geen succes geworden. Maar dit is het kennelijk. Ik weet het ook niet. Maar mijn volk leeft nog steeds in ellende. En dan ben je 80 en dan komt God ineens naar je toe. Kun je je iets voorstellen van de vertwijfeling bij Mozes? Maar wat is nou wat Mozes moest zien en wat hij moest geloven en waar hij op moest leren vertrouwen en waar hij zich bij in moest laten schakelen? En dat geldt ook voor ons. Dat is dit. God doet het onmogelijke. En hij doet dat op zijn tijd en hij doet dat door ons heen. Dat is de grote les uit deze geschiedenis. En misschien, als we zo een paar keer met elkaar nadenken over Gods leiding in ons leven, misschien is dat wel de grootste les met betrekking tot leiding van God in ons leven. God doet het onmogelijke. Hij doet het op zijn tijd en hij doet het door ons heen. Nou, dat is wat ik zie hier. God neemt het initiatief. God werkt in deze wereld, toen en nu. En het is Gods kracht die het doet, niet die van ons. Maar God schakelt ons wel in om door ons heen te werken. Nou, hoe zie je dat hier gebeuren? Ik zei al, rond zijn 40ste heeft Mozes dat gevoel van, van onrecht, van het gevoel van urgentie. Er moet iets gebeuren. Het is wel aardig om dat een keer na te lezen thuis in Handelingen 7, waar Stefanus in een lange toespraak hierop teruggrijpt. En ook zegt van dat zette hem aan tot die daad. Mozes vindt dat hij iets moet doen. Een daad met grote gevolgen, die maakt dat hij moet vluchten voor zijn leven. Wat me opvalt, dat is dat God hem geen opdracht gegeven heeft. Toen Mozes 40 was en dacht er moet iets gebeuren, toen deed hij dat vanuit, ja, vul maar in, rechtvaardigheidsgevoel, boosheid, de liefde voor zijn familie en zijn volk. Op zich hartstikke goede dingen, hè? Geen misverstand daarover. Maar God geeft hem nergens een opdracht. God heeft nergens gezegd, Mozes, ik wil dat jij nou eens flink erop los gaat slaan. Ik wil dat jij nu gaat optreden als de leider van jouw volk. Nu is de tijd voor jou, Mozes, om op te staan. Toon nu maar eens wat ik aan leiderschap in je heb gelegd. Dat lees ik nergens. Mozes handelt naar eigen inzicht. En dat komt hem duur te staan. En pas 40 jaar later, als Mozes het idee heeft dat zijn leven voorbij is, dan komt God met een opdracht. Een onmogelijke. Het volk was er op dat moment alleen nog maar slechter aan toe. Het was nog verder uitgemoord. De jongetjes, er waren er nog meer van uitgemoord. Het was nog uitzichtlozer geworden. Het regime van de farao was nog wreder geworden. En Mozes wist dat. Hij had de reputatie gehoord van deze farao. Nog harder, nog onbuigzamer. Wat een timing van God. Om nu te zeggen, Mozes, ga jij ze maar bevrijden. Maar dit is het wel. Dit is goddelijke timing. Want God kan nu laten zien dat hij zijn krachten en zijn macht inzet. Dat hij het is die het doet. En niet Mozes. En niet het volk. En dit wordt zo'n bijzondere geschiedenis. Je moet het maar eens rustig nalezen. Dit wordt zo'n bijzondere geschiedenis. Israël gaat Egypte verlaten zonder ook maar één slachtoffer. Er zal geen enkel slachtoffer vallen aan Israëlische kant. Ze krijgen goud en zilver en sieraden en vee mee. Omdat God opdracht geeft om iets onmogelijks te doen. Nou, dat moeten we vasthouden. Gods moment. Gods timing. Hij geeft de opdracht. Hij neemt het initiatief. Hij bepaalt de snelheid, het moment en hij doet het onmogelijk. Was het onmogelijk? Ja, het was echt onmogelijk. En daarom snap ik die aarzeling ook zo goed van Mozes. Hij wist, mijn volk is ongetraind, is onbewapend, is niet in staat om tegen het goed geoefende leger van de farao ook maar een dag stand te houden. We zullen uitgemoord worden. De farao lacht ons uit, de farao wordt woedend. Het zal één groot bloedbad worden. Het is niet zo gek dat Mozes sputtert als je het menselijk bekijkt. Hij is bang voor 1001 dingen. En God zegt tegen Mozes, ja, je hebt gelijk. Natuurlijk heb je gelijk. Maar ik ga mee. Ik ben. Ik zal zijn, gaat mee. Zeg dat maar tegen je broers en zussen. Ik ga mee. Maar jij gaat vooruit. Jij gaat mijn volk leiden. Want dat is dat derde punt. God werkt door mensen heen. En al die tegenwerpingen die Mozes inbrengt, die zullen ook wel waar zijn. Mozes zal wel geen geweldige spreker zijn geweest. Misschien had hij wel een spraakgesprek, ik weet het niet. Verschillende vertalingen zeggen daar weer andere dingen over. Het zal geen goede spreker zijn geweest. En we kennen de reputatie van farao en we weten hoe het volk eraan toe was. En er zal sepsis zijn en cynisme bij het volk. Nou, wie is die God van jou? Wie stuurt jou? Wie ben jij, joh, Mozes? Je bent een mislukkeling, man. Maar God gaat met hem mee. Het zal Gods werk zijn en God zal alle eer krijgen in deze geschiedenis. Nou weet je, dit is gewoon een grondpatroon in de Bijbel. Ik zou tientallen voorbeelden kunnen noemen, en ik weet zeker jullie ook. Tientallen voorbeelden van dat God altijd zo werkt. Ik noem er gewoon een paar. God kiest uit wat zwak is, wat onaanzienlijk is en zonder macht, om door hen heen zijn macht te tonen. Abraham, Abraham en zijn vrouw zijn al zo oud dat de belofte van een zoon is gewoon lachwekkend. En toch doet God het. God doet wat hij belooft en door hen bouwt hij een groot volk. Gideon, een vrijheidsstrijder. Ah, dat was hij helemaal niet, maar dat werd hij. Gideon moest een leger verslaan van 135.000 man. En daarvoor brengt hij iets meer dan 30.000 man op de been. En God zegt, nee, dat is veel te veel. Wij zouden denken, dat is 4 keer te weinig. God zegt, dat is veel te veel. 300 man is zat. En Gideon zal dat leger verslaan zonder ook maar één verlies aan Joodse kant. Jezus Christus. God stuurt zijn zoon naar de aarde. Wanneer? Op het dieptepunt van Israël. Eeuwenlang onderdrukt, eeuwenlang overheerst. Niet op het hoogtepunt van Israëls roem onder koning Salomo. Toen het een groot en machtig sterk rijk was. God doet het onmogelijke op zijn tijd. De discipelen van Jezus. Laaggeschoolde mensen, veelal. Bang van zichzelf. Ze gaan erop uit. Ze gaan erop uit in de kracht van de Heer. In een onmogelijke tijd. Met tegenwerking van Joodse leiders, van Romeinse leiders, van leiders in Klein-Azië. En ze gaan erop uit en ze brengen het evangelie in tientallen landen. En de apostel Paulus heeft het ook geleerd, aan de lijve zelfs. Hij schrijft erover aan Korinthe, hij zegt, wij hebben alleen maar Gods genade nodig, alleen maar. Want juist als we zwak zijn, dan zijn we sterk. Want Gods kracht komt alleen tot stand in onze zwakheid. Nou, sla er je Bijbel op na en vul deze voorbeelden aan met tientallen andere voorbeelden. God doet het zonder uitzondering zo. Het onmogelijke op zijn tijd en door ons heen. Maar ik ben geen Mozes, Is. En jij ook niet. Ik zou ook geen zin hebben om 40 jaar in de woestijn te zijn. Ja, wel met jullie, maar niet in de woestijn. En je hebt gelijk, nee, wij zijn geen Mozes. En hoe weet je nou eigenlijk of het Gods tijd ergens voor is? En misschien denk je wel, ja, tegen mij spreekt God helemaal niet zo duidelijk als tegen Mozes. En wanneer is iets dan van God? Als het alleen maar onmogelijk lijkt, is het dan pas van God? En de voor de hand liggende dingen dan, zijn die dan niet van God? Spreekt God sowieso nog wel vandaag? Of was dat echt iets voor de tijd van de Bijbel? Mag je nou eigenlijk zo'n geschiedenis wel met ons vergelijken? Want dit gaat toch om de grote lijnen? Dit gaat er toch om dat God het volk Israël wil bevrijden, omdat uit dat volk de Messias geboren zal worden? Dat is toch de bedoeling van dat Bijbelgedeelte, om dat aan ons te laten zien? Absoluut. Dat is de hoofdgedachte van dit gedeelte. Dus waar raakt dat dan concreet aan jou en mijn leven? Want je denkt, ja, ik zit op school of ik werk of ik ben senior en ik ben inderdaad van mijn pensioen aan het genieten. En wat moet ik dan met zo'n mooi... Ja, ik vind het wel mooi dat God machtig is en dat hij Israël bevrijdt, maar... Ja, waar raakt het aan mijn leven? Hartstikke belangrijke vragen. En ik beloof je beleven en welzijn dat ik erop inga, maar niet vandaag. Dan wordt het echt te lang. En ik wil echt de focus vasthouden van waar het in deze geschiedenis om gaat, om die drie dingen. Maar ik wil echt op die vragen ingaan, want ze zijn heel belangrijk. En die focus is het onmogelijke dat God doet, door ons heen, op zijn tijd. Het onmogelijke, dan moet ik het even terugvertalen. Als je het mogelijke doet, als God het mogelijke van je vraagt, dat is niet zo moeilijk, toch? Als God nou iets vraagt waarvan je zegt van ja, dat kan ik wel. Dan is het niet moeilijk. Wie krijgt de eer? 10-1 dat jij de eer krijgt, dat ik de eer krijg. Als ik iets doe wat ik kan, ja, niet zo moeilijk. Kans is groot dat je er hoogmoedig van wordt. Maar God vraagt niet of wij willen doen wat wij kunnen doen. God vraagt of wij bereid zijn hem te geloven en te vertrouwen en te gehoorzamen wanneer hij ons een taak geeft, een opdracht. Of dat nou is aan jou alleen, of als stel, of gezin, of kring, of aan een hele gemeente. God vraagt van je, ik ga het onmogelijke doen als jij in beweging komt. Als jij de opdracht uitvoert die ik je geef, dan ga ik dat door jou, door jullie heen doen. En dan wordt het lastiger. Als God je vraagt om iets te doen wat niet mogelijk is, naar jouw idee, dan kom je in een soort conflict. Misschien zelfs wel in een geloofscrisis. En toch is dat, en dat wil ik uitwerken de komende tijd, toch is dat wat God nog steeds vandaag doet. God zegt ook tegen ons dat wij dingen moeten doen die niet kunnen. Bijvoorbeeld, om even heel dicht bij Matteüs 28 te blijven, dat wij het evangelie moeten brengen in onze wereld, in onze tijd, waar het lijkt alsof echt helemaal niemand daarop zit te wachten. Dat klinkt minder levensbedreigend dan naar de farao gaan en zeggen, laat mijn volk gaan. Maar het is net zo onmogelijk. Het is net zo kansloos om vandaag het evangelie door te geven. Het is net zo kansloos om vandaag kerk te zijn. En God zegt, en toch ga je het doen. Want ik ga met je mee. En ik wil dat je het onmogelijke doet en dat je mij vertrouwt dat jij het niet doet, maar dat ik het onmogelijke door jou, door jullie heen ga doen. Ja, wij staan vandaag dus ook voor keuzes. Nou, bijvoorbeeld, hè, we hebben het verheugende bericht gehoord over het enorme bedrag dat al toegezegd is. We staan voor de keuze, moeten we de ark kopen of niet? Dat is ook niet levensbedreigend. Daar gaat hooguit over een beetje geld. Maar het zijn wel keuzes die je moet maken. En zo zullen er de komende jaren, denk ik, nog wel meer keuzes op ons afkomen als gemeente. En wat doe je dan? Hoe leidt God je dan? Wanneer weet je nou of iets Gods wil is? Weet je dat wanneer het mogelijk wordt? Of moet je een stap terug en zeggen nee? We moeten weten of het Gods wil is. En dan weten we ook dat we het moeten doen. Of het nou mogelijk lijkt of niet. Nou, dat is een spannende. En ook dichterbij voor jezelf. Als je alleen bent. Of een stel bent. Of een gezin hebt. Of een kring. Zijn er dingen die op je afkomen? Zijn er keuzes die je moet maken? Zijn er opdrachten die God je geeft? En hoe doe je dat dan? Wanneer weet je nou of God spreekt? En waar kijk je dan naar? Naar wat je aandurft? Naar wat je denkt te kunnen? En tegelijkertijd naar wat je niet kan? Of kijk je naar God? Het grote probleem van Mozes was niet dat hij twijfelde aan zichzelf. Dat deed hij wel hoor. Dat deed hij wel. En terecht. Maar het allergrootste probleem van Mozes was dat hij twijfelde aan God. Als je dit nog eens terugleest, dan zie je dat ten diepste de twijfel die Mozes in de mond van Israël legt, de twijfel is die hij zelf heeft. God, wie bent u eigenlijk? Want we lijden al 400 jaar in Egypte. Wie bent u eigenlijk? Hoe weet ik nou dat u echt dat onmogelijke gaat doen? Hoe weet ik nou dat u echt te vertrouwen bent? Dat is de geloofscrisis waar Mozes in zit. Nou, God is geduldig en genadig. En als je de hele geschiedenis van Mozes leest, dan zie je dat Mozes een relatie met God krijgt. Geweldig, om jaloers op te zijn. God noemt hem zelfs zijn vriend. Nou, wie wil dat nou niet? Dat God tegen je zegt, jij bent mijn vriend. Ik ga met jou om als met een vriend. Dat zegt God van Mozes. En Mozes heeft de tijd gekregen om God te leren vertrouwen. En om te zien, in allerlei tekenen en wonderen, in de dagelijkse zorg voor mensen, ook gewoon in eten en drinken, dat God echt te vertrouwen is. God bleek echt te zijn wie hij zei dat hij was. Ik zou willen vragen dat wij voor onszelf daarover nadenken. Niet voor een ander, maar voor onszelf. Ga je nou van je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden uit, of vertrouw je echt op God? En ik heb wel eens vaker gezegd, het is mooi om een preek te maken, maar je wordt altijd eerst geconfronteerd met jezelf. En ik werd heel recent met precies dezelfde vraag geconfronteerd. Wat doe je nou? Je staat voor keuzes. Kijk je naar wat Gods roeping, Gods opdracht is? Of kijk je naar de onmogelijkheden? En kijk je naar alle leeuwen en beren die je ziet? De uitkomst voor mij was niet goed. En dan is God genadig. En dat is niet fijn om te ontdekken. Maar wel fijn om te ontdekken dat God genadig is. En dat je visie en je opdracht en je roeping weer bevestigd worden. En dat je ziet, oké, Als God dat vraagt, dan doet God dat ook. Dan doet God ook het onmogelijke. Volgens mij moeten we dit heel praktisch maken. Want leiding van God, daar kun je uren over praten. Maar dat moet je vooral ervaren. En dat moet je ervaren door op weg te gaan. Mozes had nog uren kunnen debatteren met God. En dat wilde hij ook, maar God was het zat. En nou ga je. En toen hij ging, ging hij ervaren hoe de leiding van God zou lopen. Nou, ik stel voor dat we... Ik heb een aantal vragen benoemd. Misschien heb je er nog veel meer. Dus ik zei al, je gaat waarschijnlijk onrustig weg. Ik stel voor dat we toch proberen om die bedenkingen aan de kant te zetten. En nadenken voor de volgende dienst. En je mag ook tussendoor reageren, graag zelfs. Van wat zou nou een opdracht van God zijn? Wat zou nou een keuze zijn die God mij voorlegt? En waar kijk ik dan naar? Kijk ik naar mezelf of kijk ik naar God? Daar gaat nog één ding aan vooraf en daar rond ik mee af. En dat is dat er gaat een relatie met God aan vooraf. Zoals dat met Mozes ook was. Je kunt niet naar God toe gaan met een stappenplan en zeggen van als ik het nou zo en zo doe, dan, want dat heb ik daar gelezen, in dat Bijbelgedeelte, dan zet ik stap 1, dan doet God dit en dan, zo gaat het niet. En je moet ook niet naar God toe gaan met het idee van ik wil iets van hem gedaan krijgen. Nee, ga nou gewoon naar God en als je dat al deed, als je al tijd met hem doorbracht, ga er gewoon mee verder en zoek hem om wie hij is. Mozes bracht, en hij heeft dat moeten leren, bracht dagelijks tijd door met God. Die relatie ontwikkelde zich. En doordat de relatie zich ontwikkelde, kon God steeds meer van zijn wil bekendmaken aan Mozes. En hem steeds meer de weg wijzen. En het vertrouwen van Mozes groeide. Dus laten we die eerste stap zetten. En als we die stap al lang gezet hebben, ga ermee door. Zoek God om wie hij is. En vertrouw erop dat God in die relatie, in die intimiteit, tot je zal spreken. Daar hoef je niet knap achterna op zoek, want God neemt het initiatief. En je weet, hij zet de eerste stap. En hij zal je kracht geven om door jou heen, om door ons samen heen, het onmogelijke te doen. Op zijn tijd. Aan God, die bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Aan hem zij de glorie. Amen.